alles stopt ermee. Ja, dat is ook niet zo. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Altijd op de momenten dat je het eigenlijk niet zou willen. Terwijl we nu toch wel heel snel internet hier hebben. Maar ja, nu laat dat waarschijnlijk zijn laptop. Het is ook al een oud beestje. Dat kan gebeuren. Ja, het was toch al een mooie inleiding, de liederen die we met elkaar gezongen hebben. Om bij God te zijn en te mogen komen in het huis van God. En het is zo bijzonder dat we dat ook dat willen uitdragen. Op de avonden en de dagen dat we hier bij elkaar komen, dat iedereen welkom is. En ook met de maaltijden die we hebben, iedereen is welkom. En dan ja, maakt het niet uit, inderdaad, wat voor kleren je aan hebt. Ik sprak iemand die mij begeleidt bij de fysio. En die was een beetje zenuwachtig. Ze had een bruiloft en ze moest een jurk aan. Ze zegt, maar ik hou helemaal niet van jurk. Ik voel me zo oncomfortabel. En, ja, niet prettig. Vroeger moest dat altijd. En ja, wat zeg, ik ging naar de grote kerk in Nijkerk. Daar moest je altijd een jurk dragen. En ik voelde me nooit prettig. En ze weet dat ik hiervoor ga. Hoe is dat bij jullie? Nou, bij ons mag je aantrekken wat je prettig vindt, want het gaat niet om wat je aan hebt, maar God kijkt naar je, wat in jou is, naar je binnenste, hoe je bent, wie je bent. En dat, ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. En zo is het ook. God kijkt hoe wij zijn. Hij kijkt naar ons wezen, ons karakter. Daar wil ik een beetje naartoe gaan vanmorgen. En binnenkort is het weer het Loofhuttenfeest. Dat is, heeft met de bevrijding te maken dat ze zo'n hutje op het dak maken. En om te denken dat ze op de vlucht, of niet op de vlucht, maar door de woestijn trokken, al niet veel hadden. Maar het is ook een feest van de inzameling. Van de laatste vruchten, de oogst. Een goede oogst. Een oogst is iets belangrijks. En als je het nieuws volgt, dan zie je dat door de droogte de oogsten wel onder druk komen te staan. We zagen gisteren nog dat in Frankrijk dat ze overwegen om weer een druifsoort te gaan kweken die eigenlijk niet geschikt was voor hun klimaat. Maar nu juist weer wel. Omdat die andere nu weer niet tegen die warmte kan. Ja, en voor een goede oogst is investeren nodig. Hè? Een goede oogst, dat is het resultaat van verzorging. Hoe je je product wat je gezaaid hebt, hoe je dat onderhoudt. Nou, dat zien we nu zeker gebeuren. En dat geldt ook voor ons leven. Gewoon voor je natuurlijke leven, hoe je voor je lichaam zorgt, ontspanning, rust, soms beweging, maar ook voor je geestelijk leven. He? Jezus zegt in Johannes 15 vers 5, en dan zegt hij tot twee keer toe, wie in mij blijft, dat is in hem, in Jezus, gelijk ik in hem, hij laat je niet in de steek. Die draagt veel vrucht. En dat zegt hij dan nog een keer. Die draagt veel vrucht. Als jij in mij blijft. Dat is wel een voorwaarde. Het zaad moet wel in de grond blijven. Anders gebeurt er niets. Ja, dat houdt in dat we moeten investeren. In datgene wat we willen laten groeien in ons leven. En ik vraag van, hoe is het nou met onze vrucht, met onze oogst, als je misschien op je leven terugkijkt? Of, ja, dat maakt dan niet uit of je al lang met de Heer wandelt of niet zo lang. Er is iets gaande in jouw leven toen je tot geloof kwam. Dan ben je een nieuwe schepping, hè? En dat staat zelfs in Galaten zo, we moeten veranderen. Daar staat, ik ben met Christus gekruisigd. Nou, wij zijn niet letterlijk aan het kruis geslagen, maar wel in de geest. En toch leef ik. Ja. Maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ja. Dat is je. En Maatje, ik had opgeschreven met vette letters, je mag komen zoals je bent. Ja. Maar Jezus houdt zoveel van ons, Dat hij niet wil dat je blijft zoals je kwam. Amen. Maar dat hij die nieuwe schepping wil. Ik heb gezegd, bij Jezus kom je daar niet mee weg dat je zegt, ik ben al eenmaal zo. Ja, mijn vader was zo, dat heb ik meegekregen, zit in de genen, dat kan allemaal best wel. Maar we hebben een nieuw hart, een nieuw geest, hè? Het aard van het beestje. Het lukt toch niet. Zo ben ik nou eenmaal. En eigenlijk zijn dat leugens van de duivel die dat hier bij ons probeert binnen te brengen. Je bent nou eenmaal zo, je bent een mislukker, je bent dit, zo. Je vader was driftig, dus jij was driftig. Je vader was alcoholist, dus jij zal ook wel naar de alcohol grijpen. En misschien heb je dat ook wel gedaan. Of andere dingen. En zo mochten we allemaal bij Jezus komen. Met alles. En nog steeds. En ook als je nog worstelt met dingen. Laat dat voorop staan. Maar Jezus wil ons niet zo laten. We zijn opnieuw geboren. En we hoeven geen slaaf meer te zijn van al die dingen. En je bent vrijgezet. Maar dat wil niet zeggen dat het hier in je hoofd allemaal zo werkt. We hebben de waarheid nodig, de waarheid maakt u vrij. Dat is het woord van God. Dat staat in Johannes 8. De waarheid zou u vrijmaken. De ogen van ons moeten geopend worden. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het is gekomen. En dat heeft te maken met groei, met volwassen worden. En dat is een nieuwe positie die wij hebben gekregen. Je bent een nieuw mens geworden. Jij bent gestorven en je leven is nu verborgen met Christus in God. Ja? Dat is belangrijk om dat vast te houden. En ik heb hier een doos staan. Ja, een beetje raar opstel ik dat dit God is. Maar dan moet je maar even me niet kwalijk nemen. Maar stel je voor dat dat God is. Dit ben jij of ik of wij. Kunt u een beetje zien, ik heb hem een beetje happy smile gegeven. Weet je waarom? Ik ben tot geloof gekomen. En Jezus woont nu in jou. Word je blij van toch?
Zeker.
Of niet? Amen. Niet iedereen kijkt blij. Nou. En dat is, Jezus is in jou gekomen door zijn geest. Jezus woont in jou. En we hebben net gelezen, wie in mij blijft, in Christus. Mooi hè? En met Christus ben je verborgen in?
In God.
Zie je hoe diep geborgen, ik heb ook nog een deksel. Kan je ook nog God doen. Niemand kan je roven uit de hand van God. En we zeggen, ja. Waarom is Jezus zo klein? Nou, anders. Hij is als mens gekomen. Hij moest eerst in jouw leven, maar dat moet groeien. Dat is ook de vrucht van de geest. We hebben Jezus ontvangen door de Heilige Geest die in jou woont. En dat is eigenlijk het wezen van God. En dat verandert ons karakter. Romeinen 8, vers 29 zegt dit. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toebestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Nou maatje, ik ben het met jou eens. Soms kijk je naar jezelf en denk je, ik geloof niet dat ik er al ben. Maar het is wel een belofte. Het is wel werk in uitvoering in ons. En het is goed om ons dat te beseffen. Dat God in ons binnenste bezig is. Als wij dat voeden. Ons innerlijk. We gaan niet uiterlijk op God lijken. Maar God zegt, ik heb naar mijn beeld geschapen. God is geest. En daar praat hij over wat niet zichtbaar is. Maar wat wel zichtbaar wordt. En weet je, Paulus worstelde daar ook mee. Daar schrijft hij ook over. Ik heb mijn natuurlijke emoties, gevoelens en dingen. En dat gaat soms tegen dat alles wat God wil dat ik doe in. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel belangrijk dat we de heerlijkheid van God gaan weerspiegelen in ons leven. Zoals in 2 Korinthe 3 vers 18 staat. We zien in een spiegel met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer. Zo aanschouwen dat. En we worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de geest van de Heer daardoor bewerkt wordt. Dus het is Gods geest, het is Jezus in ons die dat uitwerkt. En dat is belangrijk dat we het weten, maar Gods geest die is aan het werken in jou en mij, maar wij hebben er ook een deeltje te doen, of een groot deel te doen. Iets is ons gegeven, het zaad van de vrucht. De geest is gekomen en daar zit kracht in, maar wij moeten dat wel voeden. Wij moeten die grond, dat het vochtig blijft, dat de zon komt. Andere dingen die nodig zijn. En dat geeft groei. Dat is met zaad gewoon wat je zaait en andere dingen. Dat heeft onderhoud nodig. De kracht die in het zaad zit, die hebben we niet van onszelf. Dat zit erin. Dat is wat God ons geeft. Om die kracht vrij te laten komen, om dat te laten zien, daar hebben we wel ons deel. En dat heeft ook heel veel te maken met wat we denken. Hoe ga je om met die nieuwe positie in Christus? Soms is dat heel groot. En ja, ik vond het zo'n mooi voorbeeld. In. Hij is in ons, wij in hem en in God. En dat geeft je ook het gevoel dat je beschermd bent. En dat er iets van binnenuit in je leven gebeurt. En dat moeten we vasthouden met elkaar. Spreuken 23 vers 8 zegt dit uit de King James versie. Nederlands vertaald. Want zoals een mens denkt, zo is hij. Dus jouw denken bepaalt heel vaak wat je doet. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk, we moeten vernieuwd worden. Dat denken van ons, dat moet veranderen. Die nieuwe mens, die moet je aandoen. Die nieuwe positie moet je gaan staan, moet je gaan groeien als het ware. En dat is een verandering en dat vraagt wel inspanning. Zeker als je jarenlang met iets gehoord hebt, of iets op die manier beleefd hebt, of altijd zo gedaan hebt, dat je moet veranderen, dat je anders bent geworden. Dat je een kind van God bent. En wat ik al zei, de duivel is altijd bezig om dat in jou te ontkrachten. Om te zeggen, jij en aanklachten. Maar het is goed om dat gelijk bij God te brengen. Wat jij ook zegt. Al die momenten, die heb ik net zo goed als jullie. Dat er momenten zijn, denk je, en je kijkt even, en je hebt iets gezegd en iets gedaan, en je oei. Maar gedachten zijn belangrijk. En iemand schreef dit, let op je gedachten. Want je gedachten worden vaak je woorden. Ga maar na. Heel vaak iemand die gedacht heeft, ik kan niks. En je vraagt iemand, dan zegt hij, het is wat hij zegt, ja, maar dat kan ik niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. En dan moet je daarop gaan letten, want dan ga je er ook naar handelen. Dan ga je vaak weglopen van de situatie. Als je zegt, ik kan dat niet, dan doe je het ook niet. En dat ga je tot een gewoonte maken. Dat gaat jou vormen. Dat gaat jouw wezen, jouw karakter op een gegeven moment vormen. Als je vanuit dat gaat denken, op een gegeven moment, dat wat je zegt en wat je gaat doen, dat word jij, maar dat ben je niet. Dat zit in je hoofd. Maar Jezus zegt iets heel anders over jou. En dan kom je ook heel moeilijk op je bestemming. Want God heeft zoveel in ons gelegd. En dat, als we dat voeden, is dat zo geweldig. En dat heeft te maken met de vrucht van de geest. We hebben de gaven van de geest. En dat is vaak als bedieningen en kracht en geweldige dingen. Maar eigenlijk die vrucht van de geest maakt eigenlijk duidelijk dat de geest aanwezig is in ons. En ik denk dat vanuit die vrucht ook de kracht en de gaven gaan werken. Want als we dat er even bijpakken uit Galaten 5, dat sommige vertalingen staat leven en wandel door de geest, in vers 16, in Gods woord. Wandel door de geest, dat is al wat anders. dan wandelen uit je vlees. Dat gaat er eigenlijk over. Hè? Want het vlees gaat tegen de geest in. Dat komt niet. Jouw emoties, jouw gevoel gaat heel vaak tegen wat het woord van God zegt en wat je zou moeten doen. Maar als je door de geest geleid wordt, kom je ook niet onder wet, kom je ook niet, is ook niet dat oordeel, is hij ook die klachten niet, die de duivel steeds tegen jou in probeert te brengen. En dan staat er in vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geduld, hè? Kwam voorbij, hè? Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, dat zijn nogal wat woorden. En ik kan er best wel een paar uithalen die ik op mezelf kan toepassen, waarvan ik denk, daar moet toch wel aan gewerkt worden. Maar dat is ook de bedoeling. Dat we daar aan werken. He, blijf in mij, dan komt de vrucht. Dat is al de opdracht die Jezus ons geeft. Blijf in mij, laat je voeden vanuit de relatie met mij. Dan komt mijn karakter, mijn wezen, het wezen van God, komt in jou tot bloei. En het is één vrucht en die zijn niet los van elkaar. Het zijn wel padjes, het zijn deeltjes. En ik ben me bewust dat je op het ene gebied wat sterker bent dan op het andere gebied. Als je naar jezelf kijkt, de ene is wat zachtmoediger, de ander is wat vriendelijker. Zo. Maar het gaat om de complete vrucht. En het niet voor niets begint dat met liefde. En ik wil gewoon eens kijken wat, kort even naar die dingen kijken, hoe mooi dat is als dat groeit in je leven en verandering brengt. En dat het mooie is dat het niet alleen voor jouzelf is, maar dat het juist ook een getuigenis is naar de ander toe. Die vrucht in jouw leven en in mijn leven, want het is het wezen van God. Die verandering wordt zichtbaar. En het begint met liefde. En iemand had een voorbeeld op een hele andere manier. En dat gebruikte hij, dat ging over de vijfvoudige bediening. Maar ik vond het mooier als je, omdat de liefde zo te centraal staat en de liefde ook weer terugkomt in 1 Korinthe 13. Lezen we zo ook even, dan zei bijna dezelfde woorden worden daar gebruikt. En dan zegt hij, als je de liefde niet hebt, wat staat er dan? Niets, ja. En God is liefde. Jezus is liefde. Dus als je dat niet in je hart hebt, is eigenlijk alles wat je doet, zegt Paulus, als het niet gevoed wordt vanuit die liefde, ja. Ik ken mensen die helemaal niet geloven, maar ontzettend veel goede dingen doen. Maar uiteindelijk niet vanuit hun geloof in Jezus. En ik dacht van, als je nou de liefde als duim ziet, als het centraal punt, en ja, ik heb geen 9 vingers, ja wel zo, maar dan zie je dat de liefde al die andere vruchten kan aanraken. Eigenlijk een soort basis voor dat de andere vruchten ook kunnen groeien. Liefde is zo belangrijk. En geduldig staat er in Korinthe. Begint het. Bij Korinthe gelijk al met geduldig. Vriendelijk hebben we al gehad. Niet jaloers, prompt niet. Niet gewichtig. Handelt niet ongepast. Zoekt niet haar eigen belang. Wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De waarheid maakt vrij. Zij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. En God is liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn Zoon deze wereld heeft ingestuurd, zodat wij leven mogen hebben. Daar begint het mee, de goddelijke liefde, de agape liefde die God in ons hart heeft gelegd, voor jou en voor mij. En als we die liefde ook uitdragen, zoals Efeze zegt, wees navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Hoe belangrijk is het dat we die liefde ontvangen? Kun je er even over zeggen? Wat is het grootste gebod? Heb God lief boven alles. En wat is daar gelijk je naaste als jezelf? Of jezelf en ook je naaste. Liefde is zo belangrijk, dat brengt zo'n groot wezenlijk verschil. God deed alles vanuit liefde. En ik denk als we dat voeden, als we beseffen hoeveel God ons lief gehad heeft, waar hij vandaan kwam, waar hij mij uitgehaald heeft, en waar hij me nog steeds doorheen draagt, dan denk ik, dan moet God wel heel veel liefde hebben om dat voor ons allemaal te doen. Als Jezus liefde had voor degene die naast hem hing aan het kruis, dan zeggen, heden ben je bij mij. Dan moet je wel heel veel liefde hebben. En voor liefde hebben we, zitten nu in die situatie met Oekraïne en Rusland. En dan moet je wel heel veel liefde voor Poetin op kunnen brengen. Om te zeggen, Heer, wilt u ook zijn hart aanraken?
Ja,
mijn eerste neiging is, was, Heer, neemt u maar weg van me. Zodat, maar God denkt anders. God denkt anders, want het gaat om een ziel. Het gaat om redding. En dat is een geweldige liefde. En als dat groeit in ons leven, ja, dat geeft ook vreugde. Toch? Ik ben geliefd. God houdt van mij. Ook al houden jullie niet van mij. Maar kijk eens. Hij is in mij. Ik in hem, in God. Ben ik geborgen. Ik ben geliefd. Dat brengt toch vreugde in je hart. En niet van de omstandigheden. Of de dingen die je wel eens meemaakt. Nee, dat is vreugde niet afhankelijk van. Vreugde heeft vaak te maken met dankbaarheid.
Ja.
Een ondankbaar hart is ook vaak, dat wordt ook vaak verbitterd.
Ja.
En dan sterft die vreugde. Vreugde. Dankbaarheid, danken voor wat je wel hebt.
Precies.
Danken, Heer. En we hebben het er wel eens over gehad. En ook wel eens met Esther, dat in de coronatijd werd zoveel gemopperd. Wij zeiden, oh, we kunnen in principe nog alles doen. Behalve die beperkingen. Toch dankbaar. Ja, er waren moeilijke momenten. Voor de jonge mensen zeker ook. Maar je mag ook dankbaar zijn in al die moeite dat hij erbij is. Dat hij je bescherming geeft. Dat we weten, wij hebben een toekomst. Ook hoe gaat het mis. He? Wij hebben een toekomst. De vreugde van de Heer is onze kracht. We zingen dat heel vaak. Maar we moeten dat dan ook wel met ons hart zingen. De vreugde des Heer is mijn kracht. Verblijd u in hem. Met alle tijden. Ook in de moeilijke dingen. Filippenzen 4 vers 4. En dan komen we bij vrede. En eigenlijk is dat, als je vreugde hebt en dankbaarheid, dan geeft dat ook vrede. Want van Jezus, mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede laat ik op jullie. Niet dat er geen oorlog is. Dat zouden we wel willen. Jezus zegt ook, bid daarvoor. Dat je in vrede kan leven. Maar hij heeft ook voor de vrede in je hart. Dat het goed is met je. Een mooi lied. Het is goed met mijn ziel. It is well with my soul. Dat betekent, ik ben gered. Waar ik ook doorheen ga. En rust vinden in je relatie met God. Dat brengt vrede. Jezus zegt, ik ben gekomen dat ze vrede hebben met God. Verzoening is dat. Hè? En dat brengt vrede boven al die dingen uit. En midden in de storm van je leven. Ik zeg, als Jezus daar in die boot ligt te slapen, dan zou je denken, hoe kan dat? Maar hij wist, de omstandigheden zijn in de hand van God de Vader. En zo mogen wij dat ook leren en dat voelen. Dat vrede geeft. Dat je niet in paniek raakt. Dat je niet s'nachts ligt te piekeren en dat soort dingen. Want dat helpt toch niet. Want dat God het weet. Wat ik vorige keer zei, ik had het beter uitroepen tot God. Heer, ik verga. Help, ik heb het verprutst. Ik zit in de storm, ik ben onrustig. Breng mij uw vrede weer. En dat boven de natuurlijke kracht van God komt dan over ons. Weet je, daar bemoedig je ook anderen mee. Als je rust en vrede hebt. Dan leer je ook de stem van God horen. Zoals Paulus toen dat schip verging, dat hij zei, rust, we zullen alle gered worden.
Amen.
En vredebrengers. Geduld. Aha, heb je meer. Daar ben ik niet altijd even goed in. Zeker niet in de auto. Maar dat heeft ook met te maken de tijd waar we leven. Hè? Alles moet snel, vlug. Denk maar eens bij de kassa. Moet je eens kijken als er maar twee kassen open zijn. Kassa 3 gaat nu voor u open. De eerstvolgende. Moet je kijken hoeveel mensen naar die kassa rennen. Wij ook hoor. Maar dat heeft wel te maken van, we blijven niet gerust, geduld, we wachten wel even. Zo, dat is wel een tijdsgeest. En ongeduld maakt eigenlijk meer stuk dan dat we eigenlijk zouden willen. Want het doet iets in je lichaam. Ook met je gezondheid, het vreet een beetje aan je. En het is niet die vrede, het is ongeduldig. En het is eigenlijk de wortel van egoïsme. Als je ongeduldig bent, dan denk je, ik moet eerst, want ik moet om 8 uur daar zijn. En terwijl misschien de ander, wat Jezus altijd deed. Jezus, die druk was, moe. Hij was ook mensen, hij moest eten, rusten. Maar de mensen kwamen bij hem. En hij wees niemand af. Hij had geduld, ook met die brood uitdelen. Een geweldig voorbeeld. Ook geduld is zo belangrijk dat we dat voelen in ons leven. Dat het ons rust gaat geven. En natuurlijk heb je dat ook weer te maken met vriendelijkheid. Oh, u heeft maar 1 artikel. Gaat u maar voor hoor. Moet je de pech hebben. Ik heb dat een keer gedaan. En die man die kwam met zijn zegelboekjes. Toen de tijd had je nog zegeltjes. En die heeft een kwartier zijn zegeltjes te tellen. En ik dacht, goeie daad gedaan te hebben, weet je wel. Ja. Maar vriendelijkheid is belangrijk. Vriendelijkheid heeft te maken met aandacht voor die ander. Met zorg. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Filippenzen 4 vers 5. Een soort opdracht. Het is niet van, nee, laat iedereen u kennen. Ben je vriendelijk? Niet altijd. Niet altijd. Mijn zoon zegt wel eens, pa zit weer te mopperen. Ja, toch is dat niet goed. Een mopperaar, een brombeer. En vriendelijke mensen zijn ook mensen die bemoedigen. Die opbouwen. Die aandacht hebben voor de ander. En ja, Spreuken zegt dan ook, een vriendelijke blik maakt mensen blij. Een goed bericht geeft mensen kracht. En dat is niet alleen voor die ander, maar dat is iets wat als dat in jou groeit, dan ga je dat ook merken. En ja, de ene keer gaat je dat makkelijker af dan de andere keer. Ik denk dat we er allemaal eerlijk in moeten zijn. En de een heeft ook dat meer van nature, van huis uit, en dat groeit makkelijker. Terwijl de ander weer een andere padje zegt van, ach, geen probleem. Maar dat is het voeden, zodat het samen opgroeit. Want goedheid en vriendelijkheid, waarvan Efeze zegt, wij zijn zijn maaksel, we zijn een God geschapen om goede werken te doen, om goed te doen die hij heeft voorbereid. Dat wij daarin zouden wandelen en zouden nadoen, zouden volgen. En wat die goede werken zijn, ja, dat kan je van heel klein tot heel groot maken. Ja, dat heeft ook weer met je vriendelijkheid te maken. Dat je in de straat mensen ziet werken en het is warm, je brengt wat fris. Of als het koud is, een lekkere kop koffie. En even een woordje. Of je laat ze even schuilen als die harde bui komt. Ik heb dat in mijn vroegere werk vaak genoeg meegemaakt. Die buiten aan het werk was en zo'n bui kwam. Dat er mensen waren, kom even binnen. Drink even koffie totdat die voorbij is. Maar je had ook andere mensen. Dan mag je nog niet eens een glaasje water uit de buitenkraan pakken. Ja, soms is. Maar vriendelijkheid, goedheid, dat doet iets met je. Dat doet iets met je. Er zijn allemaal gevoelens voor mensen als je in een winkel komt. Als je die op die manier, sommigen heel overdreven, maar op een normale manier, hè, vriendelijk en goed met je omgaan. Maar de goedheid heeft ook te maken dat je al niet met een oordeel naar een ander komt. Dat je niet komt en inderdaad, wat jij zei, maatje, als er een met een, nou zit hij midden met een spijkerbroek of andere dingen komt, dat je al, hey, of iemand met lang haar, of noem maar op, dat je al niet met een oordeel komt over die persoon. Dat is iets, God, Jezus keek niet zo naar de mensen. Hij keek naar het hart vaak. Hij keek naar hun verlangen. Hij keek naar hun geloof. Dat brengt anderen tot geloof. En laten we ons niet inpakken door al het kwade. Hè, niet het kwaad met kwaad vergelden, maar het kwade overwinnen door het goede te doen. Het goede te doen. Zo belangrijk is het getuigenis wat vorige week door de vrouw van Fred Pathuis was. Hè, door goed te doen. Ik heb daar zelf ook wel dingen meegemaakt. Door goed te doen, dat iemands karakter verandert. Een vervelende collega die altijd aan het treiteren was. En dat soort dingen. En op een gegeven moment ook, ik ga hem zegenen. En we gingen een keer samen op pad. En ik sloof hem een beetje meer uit dan hij. En op een gegeven moment ging hij trouwen en verhuizen naar een andere plaats. En we namen afscheid. En hij zei, je was altijd een van de fijnste collega's om mee te werken. En het beste was ook over. Hè? Niet dat ik zo goed ben, maar uw goedheid laten zien. Dat God hem lief had. Ja. Geloof. In het Grieks staat het woordje pistis. Dat is, wordt vertaald met geloof. Zoals wij hebben geloof in Jezus, maar je hebt ook de gave van geloof. Maar het vertaalt hier ook, wordt ook vertaald met vertrouwen. Betrouwbaar zijn. Geloofwaardig en oprecht. Dat iemand op jou aan kan. Dan ben je integer, dan ben je oprecht, dan ben je betrouwbaar. Dat jouw ja, ja is. Als mensen bij je komen. En dat je niet ja zegt en nee doet. Zoals juist ook die vergelijking van die twee zonen. De vader zegt van, je moet vandaag op het land werken tegen die jongste. En die zegt nee, doe het niet, maar hij gaat toch. En tegen de oudste zoon zeggen, je moet ook nog platten. Ja vader, ik doe het. Maar hij ging niet. Dan ben je onbetrouwbaar. Het verhaal kan, heeft ook een andere context, maar even, dan ben je onbetrouwbaar. Voor mezelf is het ook dat ik altijd goed na moet denken om een belofte te doen. Waarvan ik denk, van, kan ik die wel nakomen? Hè? Heel vaak als je mensen ergens anders gaan wonen of dingen, dan zeg je, nou, hou de contact. Of, en uiteindelijk denk je, ja, had ik zo niet moeten zeggen, want het, er komt niets meer van. Soms moet je er even goed over nadenken wat je zegt. Het is niet altijd negatief bedoeld, maar we zijn heel makkelijk, oké. Maar die ander zou de indruk kunnen krijgen van, ja, hij belooft het, maar ik zie hem nooit meer. Dus, ja, ja, nee, nee. Vertrouwen in God, want God is betrouwbaar. En die vrucht mag groeien in ons leven. Weet u ze allemaal nog? Zachtmoedig. Ja, dat is ook een, iets wat de een meer heeft dan de ander. De een is gewoon een zachtmoediger mens dan de ander. Ben je dan een watje? Nee, zeker niet. Jezus was zachtmoedig. Jezus was zeker geen watje. Die pakte aan wat aangepakt moest worden. Ik las in een uitleg ervan over zachtmoedig. Dus niet over je heen laten lopen. Het is een beeld van een wild paard wat getemd wordt en wat getemd is. Dat paard is nog steeds vol van kracht. En kan nog steeds heel hard lopen. Maar die kracht, die snelheid is onder controle. Dat is zachtmoedigheid eigenlijk. Dat je, wat je in hebt, ook soms je drift of je alles, dat je de controle over hebt. Je hebt wel temperament, maar je kan het op de juiste manier, in de juiste verhouding gebruiken. Ik denk dat is wat Jezus ook deed, toen hij die tempel.
Ja.
En vergeving is dan ook iets wat vanuit een zachtmoedige houding kan komen. Iemand vergeven die jou iets heeft aangedaan. Denk aan het verhaal van Jozef en zijn broers.
Ja.
Op een gegeven moment was de vader overleden, Jacob, en zijn broers dachten, ja, nu gaat Jozef wraak nemen. Hè? Onze vader is er niet meer om ons te beschermen, nu gaat Jozef wraak nemen. Maar Jozef doet dat niet. Hij had geen haat, hij was zachtmoedig. En, nou, je kent dat verhaal. Zachtmoedig en zelfbeheersing is eigenlijk ook wat samenvalt met het sluiten aan elkaar. Zelfbeheersing heeft ook te maken, zeker met om jezelf, om dingen te overwinnen, ook om te beheersen ook. Net als dat getemde paard. Maar zelfbeheersing heeft ook te maken met training, met doen. Zonder pijn geen winst. Voor mij is dat no pain, no gain. Ja. En zonder training heb je geen spierkracht. Bij de fysio ben ik om spierkracht te kweken. En daar heb ik discipline voor nodig. We zijn dan in een zaaltje bezig met soms 8, soms 10 mensen, soms 12. En dan loopt dan 1 begeleider. Maar die is niet altijd waar ik ben. Dus dan kan ik denken van nou, ze kijkt even niet. Oh, ik moet het 3 keer 10 doen. 1 keer 10 is ook wel genoeg. Maar ik hou mezelf voor de gek. En God ziet het. En het is discipline, ook als ze niet kijkt. En ook als ze zegt, maar dit moet je thuis doen. Om dat uit te voeren. Ik verdwijn regelmatig even 's ochtends naar de zolder om wat oefeningen te doen. En dat is goed. En het fijne is, als je het eenmaal dat je gewoonte wordt, niet dat andere, dan ga je het ook met meer plezier doen. Heb je er meer vreugde in? Word je er wat blijer van? En misschien voor sommigen als het nodig is om wat af te vallen, denk je, wow, ook mooi meegenomen. Ik noem maar even wat op. Het is ook een vrucht die in ons mag groeien. En het is niet onmogelijk, lieve mensen, want ja, nogmaals. Dit is de Heer die in jou gekomen is. Dit zijn wij in Christus. En dit is onze positie. En Jezus zou ons nooit iets vragen wat niet mogelijk was. Hij zou ons nergens doorheen laten gaan als er ook geen uitkomst is. Als er geen oplossing is. Maar het is wel een kwestie van ons daarop richten. En hebben we een verlangen dat dat zaad groeit in ons. In het boek staat, ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. In eigen kracht gaat het je zeker niet lukken. Ook mij niet. Je moet je er soms voor inspannen. We moeten die vrucht, dat zaad, die kracht die erin zit, moeten we gaan voeden. En ik denk die houding die we gaan ontwikkelen, dat voor jezelf, maar ook voor de ander, dat kan niet onopgemerkt blijven. En Jezus zegt de dingen niet zomaar. Van ach, komt wel een keer of... Nee, hij wil ons wel actief aan het werk zetten. Hij zegt in Johannes 15, vers 16, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen.
Ja.
Net als de discipelen, hij zegt, ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om vrucht te dragen.
Ja.
Blijvende vrucht. Dat had hij nog moeten blijven voeden. Water blijven geven, zon. We moeten Gods woord blijven lezen. We moeten samenkomen, we moeten bemoedigen. Alles wat die vrucht maar doet groeien. Blijvende vrucht, en dan zegt hij ook nog, dan zal de Vader je alles geven wat je in mijn naam vraagt. En het mooie is, vers 17, en daarom eigenlijk is dat de kern van alles. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Die liefde, daar begint eigenlijk alles mee. Liefde voor hem, voor elkaar, het kruis, verticaal, horizontaal. Die liefde voedt die vrucht. Vanuit de liefde. We mogen gelijkvormig worden, aan Jezus naam toegroeien. En of je nu 20 jaar, of 30 jaar, of 2 jaar kind van God bent, de ene keer groeit die vrucht heel snel, en de andere keer dan blijft dat een beetje, misschien is, we hebben 5 appeltjes aan een boompje, nou, je kan duidelijk zien dat ze veel te weinig water gehad hebben, want het zijn maar hele kleine appeltjes. Hè? En soms is dat bij ons ook, dat ene padje van geduld, ja, dan moet ik misschien maar weer eens even wat aandacht aan geven. Of ik moet misschien maar eens dat vriendelijkheid weer eens een beetje wat meer water geven. Of dat andere. Zo blijven investeren en blijven we met elkaar bezig. Dat is ook gemeente zijn. Dat is het lichaam van Christus. En als je dan over een celgroep spreekt, cellen delen zich. Dat is groei. En zo mogen wij ook groeien daarin. Ik vind dat zo bijzonder. Dat we alles wat we daarvoor nodig hebben, dat God ons dat geeft. Vanuit de relatie met hem. Blijf in mij, gelijk ik in jullie. En wat er dan ook gaat komen, waar we ook doorheen zullen gaan. Hè, want er zijn tijden, en we zitten er denk ik middenin, dat er bijzondere dingen gaan gebeuren in de wereld om ons heen. En hoe meer wij groeien in dat beeld van wie we in Christus zijn, hoe meer wij ook veranderen. Maar begin ermee om anders te denken vanuit die positie. En niet zoals de wereld je soms gezien hebt of wat je geweest bent. Maar je bent een kind van God. En die uitspraak van vroeger, als je voor het dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje, is één grote leugen. Want God ziet jou anders. En hij heeft iets in jou, dat zaad van leven en overvloed in jou geplaatst. Vader, dank u wel. Dat we die vruchten, de geest in ons mogen voeden. Dat is zoveel kracht in wat u in ons gelegd hebt. Heer, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Ik ben zo dankbaar dat we mogen komen zoals we zijn. En we mogen komen als we gefaald hebben. Als we ons zwak voelen. Op het moment dat we bij u komen, gaat u ons aanraken. En voedt u ons weer met hoop, met verwachting, met kracht. Om weer te veranderen, Heer, naar het beeld zoals u ons ziet. Wie we zijn in Christus, geliefde kinderen van God. Heer, we bidden dat de vrucht mag groeien. Ook als het soms op sommige gebieden van ons leven wat hapert. Dat we opnieuw dat voeden, onderhouden, dingen wegdoen, ons reinigen door de kracht van Jezus bloed, elke belemmering, zodat we het kunnen voeden en kunnen groeien naar u toe, naar elkaar toe. Heer, zegen ons daarmee, in Jezus naam. Amen. Amen. Ik weet niet of